Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 164 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
En Floris, ik zie jou, ik hoor jou, terwijl je de afgelopen tijd in Oekraïne zat, deze maand, vorige maand. En jouw bezoek wordt de rode draad van deze 164ste aflevering. Mm-hmm. Ja, toch eerst maar even, waar ben je allemaal geweest? Met jouw fiets, hè? Met je ging lekker fietsen, toch?
Met de mountainbike, inderdaad. Heuvel op, heuvel af. De halve ronde van Oekraïne, ja. Zo noem ik het in dit geval. Het begon in Hostomel, het vliegveld Antonov, boven Kiev, voor een reconstructie over de eerste oorlogsuren op 24 februari. Daarna naar Zviagol, iets meer naar het westen.
Zviagol.
Okay. Ja, dat wordt misschien lastig te zoeken op de kaart, want het heeft nog zijn oude naam. Zviagol is sinds begin dit jaar wordt het Zviagol genoemd.
Oké, okay. Dat is net als Bakhmut was eerst Artyomovsk. Dat is van naam veranderd.
Precies, ja. Daar zat Valery Zaluzhny, de hoogste Oekraïnse generaal, op school. Dus daar ben ik in zijn verleden gedoken. Toen door naar Kharkiv en richting de Russische grens voor een reportage over het repareren van het door de oorlog vernieuwde spoor. En tot slot een bezoek aan de eerste tankbrigade in de Donetsk-regio, 3 tot 5 kilometer van de voorste linie. Dus geef maar aan waar je het over wil hebben. Over de wijnen van Bakhmut.
Dat kan natuurlijk ook. Het spreekt altijd tot de verbeelding om natuurlijk te horen hoe jij dan in de buurt van een front bent geweest.
Ja, dat kunnen we zo meteen over hebben als je het wil.
Maar heb jij het liefst dat we de ronde van Oekraïne, zoals jij hem hebt afgelegd, ook bespreken in chronologische volgorde?
Nee. We kunnen het hebben. Wat mij opviel, is gewoon het contrast tussen de wereld rond het front daar en de omgeving.
In de Donbass.
In de Donbass, ja. En de wereld dan die ik daarna tegenkwam in Zaporizhia. En met de trein van Zaporizhia naar de trein van Przemysl.
Ja, het is Pools, maar je Poolse, hebt het in het rijboek op zijn Cyrillisch geschreven.
Ja, omdat ik in het Pools kan ik het niet uitspreken, want dan heb je een R. En ik heb geleerd dat PRZ spreek je uit als sh.
Ja, RZ is je.
Ja, dus ja. Ik
Zeshuf.
In het Oekraïens kan ik het wel uitspreken. Maar als het in het Pool staat, dan struikel ik eroverheen en dan snap ik er niks van.
Oké, dus als jij het in het Cyrillisch uitspreekt, omdat in het Cyrillisch dan leer je natuurlijk de sje en de tje en al die klanken, dan is het voor jou appeltje eitje.
Ja, dan wel.
Eitje.
Ja.
Ja. Oké, dus de trein ging naar?
Przemysl.
In Polen. Ja. Nou, leg het contrast maar uit. Ik val vanzelf al in.
Moeten we eerst nog vaste regeltjes doen?
Oké, dan dreun ik het nog even op. Op vele verzoek in de Perestroikast kan alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren besproken worden.
En wat leuk is dat wij heel sociaal, zou het, en democratisch, zou het, zijn. En abonneer je ons op, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestroikast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
Dit is BNR Perestroikast. Ja, wat is dit voor storing?
Dit is een storing van het dagelijkse leven.
Ja, we moeten gewoon hier doorheen praten, want dit is hoe dat in Oekraïne gebeurt.
Dit is het luchtalarm in Zaporizhia.
Vreselijk irritant luchtalarm. En anders dan andere luchtalarmen?
Ja, je hebt in Zaporizhia en volgens mij ook Kriviriga heb je dit eentonige, langgerekte geluid.
En dat gaat maar door?
Dat gaat maar door, ja. Op de achtergrond hoor je hem wel iets anders nog.
Zijn het niet de raketten, dan is het wel dit geluid dat je in de kelder injaagt.
Ja.
Op zich moet het natuurlijk ook geen mooie klanken hebben, een luchtalarm.
Nee, je moet er wel van je nekharen moeten wel van overeind gaan staan, inderdaad. Maar dit is inderdaad een langgerekt geluid. En in Kiev bijvoorbeeld gaat hij meer loeien op en af.
Hmm.
Maar het effect is hetzelfde. Je weet dat er raketten onderweg zijn naar Oekraïne en ergens gaan belanden.
Dat loeien is wat je in Nederland hoort elke eerste maandag om 12 uur.
Harder, zachter, op en neer.
Ja.
Terwijl het hier in Zaporizhia was het gewoon één gelanggerekte.
Ja, Zaporizhia.
Ja.
Wordt nu ook weer flink bestookt.
Ja.
Jij was er een paar uur?
3 uur. Ja,
Zaporizhia stad.
Ja, ik stapte de auto uit en toen begon het klonk het luchtalarm in Zaporizhia. Ja,
ja, en daar neem je het wel serieus.
We wilden net gaan eten, toen zijn we maar gaan eten in een restaurant. Maar het restaurant lag beneden.
Ja, want...
Toevallig hoor, ik weet niet of het zo'n bewuste keuze was.
Luchtalarmen en schuilkelders. In het ene deel van Oekraïne neem je een luchtalarm serieuzer dan in een andere deel. Zaporizhia stad... Nou, dat hebben we ook de afgelopen dagen gezien. Dat wordt dusdanig bestookt of ligt dusdanig dicht bij het front... dat je daar een luchtalarm toch wel serieus neemt?
Ik zou daar een luchtalarm serieuzer nemen dan misschien in Lviv inderdaad. Aan de andere kant, raketten kunnen overal vallen. Dus ook in Lviv kan die vallen. Je weet het nooit zeker. Dus ja, het beste is dan gewoon inderdaad om naar een schuilkelder te gaan. Maar goed, daar heb je al werkende niet altijd even tijd voor.
Nee, maar als je het restaurant in de schuilkelder hebt...
Ja, dat was toevallig zo. Die was beneden, ja. Dus dat kwam goed uit.
Heel goed. Krivka.
Of het restaurant zou heten?
Nou ja, dat is toch kelder? Dat is toch ook
Nee, Krivka. Oh, dat is Oekroetje. Ja, okay. Schuilplaats.
Ja, kan ook. Ja. Zeg, je bent bij een tankbrigade geweest. Ben ik toch wel even benieuwd hoe Floris Akkerman er überhaupt mee in contact komt.
Ja, dat krijg je zo'n telefoonnummer via. Je gaat toch op zoek naar een verhaal over het leger en dan... Ja, dan ga je daar in vroeten, om het zo maar te zeggen. Of dan ga je daarmee aan de slag. En uiteindelijk, ja, dan ga je met mensen over praten. Met Oekraïners. Mijn Oekraïense fotograaf van de NRC. Die kwam in contact met een vriend van hem. En die had het telefoonnummer van de perswoordvoerder van die tankbrigade. Die eerste tankbrigade. Dus dan bel je die perswoordvoerder op. Mm-hmm. En dan zeg je ongeveer, we zouden graag een tank willen bezoeken. Brigade. Met dit en dat verhaal. En vervolgens gaat hij ermee aan de slag. En gaat hij kijken wat voor mogelijkheden er zijn. Wanneer je welkom bent, om het zo maar te zeggen, of er mensen beschikbaar zijn om te praten. Mm. En dus dat kan hij dan regelen. En dan moet je ook nog allemaal officiële brief moet je insturen met verzoek om die tankbrigade op te zoeken.
Maar is jouw fotograaf dan eigenlijk ook jouw fixer in deze?
Die is heel handig. Met onderhandelen met het Oekraïns leger. Dus die kan het heel goed, voor elkaar boksen.
Okay.
Dus inderdaad fixer/fotograaf, producer. Dus die alle credits voor Konstantin Chernitskin om dat voor elkaar te krijgen.
Die betaal je dan ook extra goed natuurlijk.
Die krijgt een extra maaltijd. Meer dan dat.
Ja. Ik zou nog even op te zoeken. Krivka is inderdaad meer verstopplaats dan kelder. Dus, en jij had het over?
Oekroetje.
Ja, precies. Ja, okay.
Oekroetje.
Ja. Ja, voordat we allemaal luisteraars over ons heen krijgen. Ja. Dus jouw fixer/fotograaf/manager van alles?
Nou, hij is geweldig.
Ja.
Dus die regelt het contact.
Beetje goede koffie die hij ook brengt?
Nee, dat zorg ik voor.
Oké.
En toen hadden we met die perswoordvoerder, dan spreek je af bij een bepaald checkpoint.
Ja.
En vervolgens brengt die perswoordvoerder jou naar het betreffende punt. Naar die tankbrigade. Het is niet zo dat je even zelf met de auto naartoe rijdt. Dus hij neemt je mee in zijn terreinwagen, want de wegen zijn nogal slecht. En gaat met jou naar die jongens toe en zet je daar af. En zegt van, nou, hier kun je ongeveer 2-3 uur blijven. Laat me weten als je klaar bent, dan haal ik je weer op. Dus dat gaat allemaal, dat regelt hij allemaal. Dit was een vrij meedenkende perswoordvoerder. Hij neemt ook de verantwoordelijkheid, want we waren eerst bij die tankbrigade op 5 kilometer van het front. Van de voorste linie. En toen beloofde hij, 's middags kun je dichterbij naar een tank die nog meer verscholen staat onder een rij bomen.
Dat heb je toch ook niet bedacht? Ik denk sowieso dat je als kind niet denkt, later word ik persvoorlichter, maar dan ben je dus persvoorlichter.
Hij was ook niet, oorspronkelijk is hij niet persvoorlichter, hij heeft een ander beroep, maar hij is er zo ingerold en hij moest invallen en ze vonden dat hij zo goed deed, is hij gebleven.
Ja, maar dan ben je dus, jouw taak is om journalisten zo veilig mogelijk bij het front te brengen.
Ja, dat klopt. Hij zegt ook... Ik breng je ergens naartoe. Er is een risico, maar het is wel een soort van aanvaardbaar risico.
Anders zou hij het ook niet doen.
Want die middag zouden we dicht naar het front gaan. En dat was de bedoeling. En toen stapten we uit bij een ander punt waar we eerst die ochtend waren geweest. Vandaaruit zouden we naar dicht bij het front gaan. En toen ging het dus los. Toen was dus letterlijk op dat moment een tankslag gaande. Dus je kon de Oekraïnse tanks kon je horen schieten. En dat hoorde je galm over het geluid. En dat was ook het teken dat op dat moment de perswoordvoerder zelf maar even zijn helm en zijn kogelwerend vest ook maar even aandeed.
En die had je al aan?
Die had ik al aan, ja. Maar toen dacht ik, oké, nu is het serieus. Want hij was vrij laconiek voor zichzelf op dat moment. Dus toen zijn we ook niet 's middags naar die plek dichter bij het front gegaan. Want ja, hij neemt daarin ook zijn verantwoordelijkheid. Daar zijn we de volgende dag naartoe gegaan. Dus dan zette hij ons weer af bij die plek. 5 kilometer van het front. was 's ochtends 6 uur. Toen haalde hij ons op bij een mevrouw waar we sliepen in het dorp. Dan haalde hij ons op om 5 uur. Volgens is nog een uur rijden naar waar we naartoe moesten.
Ja, want dichter bij het front slapen is niet verantwoord.
Nee, niet verantwoord. Het zou kunnen. Want ook waar we sliepen was binnen artilleriebereik. Dus, maar goed, dat dorp was al sinds deze zomer veilig. Of anders werd niet meer geschoten.
Ja, garantie. Tot naar de voordeur van het dorp.
Dus toen bracht hij ons naar die plek weer op 5 kilometer van het front. En daar gingen we achterop een tank. Achterop op een tank. De fotograaf en ik, Constantine en ik. Dichter bij de plek waar een gecamoufleerde tank zou staan. En op een gegeven moment belde weer die perswoordvoerder op van, nou, we zijn klaar na 5-6 uur ongeveer. En toen werden we opgehaald door de voedselvrachtwagen. Althans, die kwam rond de klok van 11:30, 12:00. Dus die kwam eten brengen naar de jongens. Dus het was bors, boekweit en chocola en nog iets, ben ik even vergeten. En daarmee reden wij weer terug naar de bewoonde wereld.
Sorry hoor, maar dit klinkt echt zo filmisch.
Het is soms ook een B-film.
Maar even, je bent natuurlijk super nuchter en zo kennen de luisteraars je ook. En nou ja, ik ken je ook buiten de Perestroikas afleveringen. Maar even toch, neem me even mee in je adrenaline of emotie of wat je ook voelt.
Nou, het was heel wat je ook voelt.
Nou, vind je het vervelend dat ik dat vraag?
Nee, het was heel gek, want die vrachtwagen waarmee reden, die had dus gewoon zijn muziek aan, een kleine luidspreker. En je kent toch wel die reclame. En dat was een beetje reggae-muziekachtig. Ja. Je kent toch wel die reclame van Sisi, Twadala, Tidali.
Ja.
Nou, dat gevoel had ik alsof je een soort van, nou, hij was heel relaxed, radio aan. En ondertussen banjerden we door dat veld. Van links naar rechts werden weer geschud, want niks is asfalt natuurlijk. Dus het was gewoon, ja, muziek. En tussendoor moest ik zijn Kalashnikov moest ik vasthouden. Dus dat stak tussen mijn benen tussendoor, met de loop op mijzelf gericht. Ik dacht van, nou, dat zal wel goed zijn. Hij zal wel niet klaar zijn om af te richten. Dus toen,
Goed gelovig als je bent.
Ja. En toen, ja, zo gingen we daar weer weg. En kwamen we, zette hij ons af bij dat ene punt waar we eerder 5 kilometer van de Forzolini vertrokken.
Hoe is het leven daar, bij zo'n tankbrigade?
Ja, dat is, ik kan het hoofdzakelijk zeggen als wachten. Wacht tot je in actie moet komen. Dus ze wachten. En dan krijgen ze op een gegeven moment een bericht, een bevel van hoge hand. Van ja, je moet nu met die tank naar voorrijden of naar die veldslag toe rijden. Dus ze dat wachten door. Het is vooral als je kijkt naar die schuilplaats. Dan zit ze in die schuilplaats eronder. Op 3 kilometer van de forse linie. Ja, dan zitten ze of ze zitten binnen, waar het redelijk warm nog is, met een houtkachel. En dan kijken ze op hun telefoon en dan spelen ze spelletjes, voetbalspelletjes of kaartspelletjes. Of een ander gaat nog eens een keer hout hakken en stookt de houtkachel nog eens op. Dan eten ze wat, sala met worst en brood en drinken ze nog eens een keer thee. En ondertussen luisteren ze naar, onbewogen, naar de artilleriebeschietingen. En dan zeggen ze, nou, leggen ze aan mij uit. Nou, dat is uitgaand, dat is inkomend. Uitgaand is zeg maar een doffe dreun dat langzaam wegsterft. En inkomend van de Russen dus is een veel scherper, scheller geluid. Maar goed, die jongens die zijn er zo aan gewend. Die gaan het dus onbewogen, horen ze dat. En de ander gaat weer een tank, gaat die weer repareren. Krijgt onder een tank om daar weer iets aan van te doen. Dus zo zijn ze de hele dag een beetje bezig. En dan horen ze op een gegeven moment die auto komen van die vrachtwagen met het voer, met het eten. En dan zeggen ze, hey, de vrachtwagen of de auto komt eraan. Dat is ook weer een soort van onderbreking van de dag. Dus zo brengen ze de dag door. En dan gaat op een gegeven moment er dan ergens aan het begin van die schuilplaats hangen, aan de ingang hangt er een walkie-talkie. En dan komt daar een stem, hoor je dan van hoger af. En dan springen de 3 tankcommandanten springen uit een bed. Dus ze hebben daar, nou, een bed is niet gewoon een van de pallets, zeg maar, breed gemaakt waar je met je 4 of 5 op kan liggen. En die springen dan op en in versnelde pas gaan ze aan die walkie-talkie doen toe om dan te luisteren wat ze eventueel moet doen. Maar ja, voor hetzelfde geld, dat gebeurde toen niet, moet ze meteen in actie komen. Dus ze hangen daar een beetje rond en zodra dat bericht komt van die walkie-talkie, dan moeten ze acte présence geven.
Ja.
Dus ze weten ook niet, die jongens weten ook dus verder niet. Het enige wat je te horen krijgt is, je moet nu naar die plek en je moet daarop schieten. Ze kennen dus niet het grotere plaatje waar nog meer in een omgeving wordt gevochten.
Waarom is dat?
Ja, dat weet ik ook niet precies. Goede vraag. Dat weten ze alleen van hoge rand. Ja. Het is gewoon een structuur eigenlijk hoe het werkt. Van bovenaf krijgen ze dat bevel of die opdracht mee om dat uit te voeren.
Heb je wel het idee dat, want dat hoor je veel als verschil tussen het Russische en het Oekraïense leger. Dat het Oekraïense leger, daar zit wel meer mate van zelfstandigheid in. Dat Rusland is heel centraal georganiseerd. Dus iemand bepaalt het en de rest is uitvoerend. Had je het idee dat deze jongens en meisjes, mannen en vrouwen die je zag, en ook alles en iedereen eromheen, hè, die hele entourage, die hele wereld überhaupt, dat daar nog wel een soort van zelfstandigheid en autonomie in zat? Snap je een beetje de vraag?
Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Er wordt inderdaad gesproken van Oekraïne heeft meer een westerse structuur, waarin ruimte is voor eigen initiatief op het moment dat het moet gebeuren.
Maar ja, als je hebt een tank bij Militair Museum Soesterberg staat, dan ja. Is dat toch een andere context.
Zeker, zeker. En de Russen inderdaad zijn minder initiatief rijk. Die moeten eerst nog wachten op het bevel van hoge hand. Dat nog tegen stadia langs gaat voordat het eindelijk naar beneden doorkomt. Ja. En ze weten wat
kunnen
ze moeten
niet
doen.
Bij onvoorziene omstandigheden nee. Zomaar reageren.
Dat weet ik dus niet, want ik ben niet bij zo'n onverwachte omstandigheden geweest, van dat ze opeens het roer plotseling op eigen initiatief, op eigen inzichten omgooien. Dus dat weet ik niet. In ieder geval, daar is het wel zo van, die jongens luisteren naar een bevel, naar een opdracht en voeren dat uit.
Ja, en een walkie-talkie, want mobieltjes zijn daar uit een
boos. Mobieltjes kan wel. Maar je moet je locatie uit hebben.
Oké.
En het bereik is wel slecht, want je zit in the middle of nowhere. Het was gewoon een veld met sneeuw, met zwarte aarde en met bomenrijen. Dus je hebt matig bereik. Dus als je op één punt stond, had je nog een beetje bereik met je telefoon qua internet. Maar zit je in die schuilplek bijvoorbeeld, daar heb je dus helemaal niks. Dus dan is die walkie-talkie of wat ze dan ook hebben, is dan wel handig.
Dus deze aflevering draait voor een deel om Floris bij de tanks. Floris bij de tanks in de Donbass. Het is te absurd voor woorden eigenlijk als je het zo beschrijft.
Ja, dat ik achter op een tank zat om naar dat ene punt te gaan, dat was voor mij ook even niet te bevatten. Het
was niet alleen voor de foto.
Dat moest echt, ja.
Ja. Hoe is die wereld?
Het was om 6:00 AM, dan begint hun dienst.
Ja.
Deze jongens, die moesten toen van de ene punt naar het andere punt rijden. Dan begint, dus om 6:00 AM begint hun dienst met die, en dat begint dan met een ritje van een rit van die tank van 5 km afstand naar 3 km afstand. Dus toen konden we meerijden.
Zitten daar ook nog lui van op TikTok? Omdat je natuurlijk ook wat TikTok-filmpjes soms ziet uit de regio Bachmoed.
Weet ik eigenlijk niet. Weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet.
Maar hoe is die wereld überhaupt in zo'n oorlogsgebied?
Ja, dat is. Het viel me heel erg op. Ik was eigenlijk niet zo mee bezig, maar het viel me heel erg op toen ik 's avonds in Zaporizhia. Toen waren we 's ochtends en de dag ervoor dus bij die tankjongens geweest. In Zaporizhia ging eten. En helemaal toen ik van Zaporizhia met de trein ging rechtstreeks naar. Shit. Przemysl. Toch even opzoeken. Lastig.
Dat dat überhaupt kan? Zaporizhia, ja, Przemysl met de trein.
Was me ook. Ik had er niet op gerekend. Ik ging gewoon even kijken op de website van de Oekraïnse spoorwegen. En toen bleek opeens die verbinding te bestaan. Dus ik denk, nou ja,
boek je dan maar. En je kwam bij de goede Przemysl uit.
Ook nog eens, ja. Ook nog eens in Polen, aan de grens.
Maar die wereld.
Ja, en toen stond ik dus in de trein. En dan kijk je naar buiten in die gang van die trein in zo'n wagon. En toen rende dus een kind 10 keer op en neer van de ene kant naar de andere kant. En toen dacht ik, hé, een kind. Dat heb ik achter al afgelopen 4 dagen... niet gezien en vrouwen eigenlijk ook niet. Het is echt alleen maar een mannenwereld. Met mannen in camouflagekleren en legerkleren op terreinwagens of militairen. Als je zeg maar buiten het front bent in het dorp omheen. En natuurlijk ook wel een enkele vrouw en wat oudere vrouwen. Maar kinderen zie je er eigenlijk totaal niet. Dus het was die overgang, dat was dat je dacht van oké, Zaporizhia, die trein, dat is nog eens een normale wereld, maar in ieder geval een normalere wereld. En daarbinnen, rond dat front en rond dat dorp, dat is gewoon een mannenwereld waarin met blokposten, checkpoints. Waar je eigenlijk geen vrouw tegenkomt, behalve dan de café-eigenaresse, die ons heel lief een plaats aanbood om te slapen.
Ja, hospita, zeg maar. Ja. Oh, dat was
nee,
dezelfde.
Nee, dat was spontaan, want die hoorde ons praten over, ja, waar gaan we nog slapen? Ja. En die bood toen spontaan haar tweede verdieping aan ons, waar ze ook verbleef met haar moeder. Die was er ook nog. Dus ja, dan zat je ook in het restaurant in Zaporizhia, daar zat iedereen leuk te eten, mooi opgedirkt. En dan weet je gewoon dat op een uur rijden of langer zelfs, dat er een totaal andere wereld is. En dat is wel apart op dat moment, realiseerde ik me.
Ja, en die jongens en mannen van alle leeftijden dan?
Ja, dat waren jongens van 23, van 50, bijvoorbeeld die van 40, 50. Die hadden dus later een brief gekregen als oproep om zich bij het voor mobilisatie. Dus die hadden zich daar aangemeld en zitten dus ook nu aan het front. Gewoon mannen ouder dan jij en ik.
Ja.
En met z'n vieren zaten ze daar op een bed, een soort van bed, te wachten totdat ze ook in actie moesten komen.
Ja, want het gaat heel veel over dat Rusland nu in dit aanstaande offensief of in welke fase we ook zitten. Daar zullen alle militaire deskundigen die over eens worden, denk ik. Maar dat die ontzettend veel mensen eigenlijk nu gaan inzetten om op basis van kwantiteit terreinwinst te boeken.
Ja.
Maar laten we wel wezen, en jij kan dat denk ik nog beter beoordelen dan ik, maar op basis van wat ik hoor uit Oekraïne en de mannen die ik ken, zijn er nog ongelooflijk veel mannen die niet gemobiliseerd zijn, die ook voorlopig waarschijnlijk niet opgeroepen worden, die nog niet daarmee bezig zijn. En ik zeg niet dat ze iedereen moeten inzetten, want dan doe je eigenlijk wat Rusland doet. Namelijk gewoon, dan krijg je verschrikkelijke praktijken natuurlijk. De hele samenleving wordt ontwricht. Maar weet je, die jongens aan het front die jij dan spreekt, die hebben gewoon ook nog vrienden die ergens als IT'er of kapper of waar dan ook werken natuurlijk.
Zeker, wat je nu krijgt is de eerste mensen die nu aan het front zitten, dat zijn ook de, die voelen zich echt patriotisch. Die willen echt strijden en sterven voor Oekraïne. Nu kom je misschien uit bij mensen die je moet mobiliseren, die daarin wat minder uitgesproken zijn. Dus het wordt al een stuk lastiger om die warm te krijgen, om mee te laten vechten. Dus dat wordt nog een ding. Eén soldaat zei me tegen mij van ja, we hebben echt wel extra mensen nodig, maar die mobilisatie, die wordt niet zo actief uitgevoerd door de regering. En we hebben echt mensen nodig, ook omdat bij ons mensen gewoon eraf vallen. En Rusland zomaar weer honderden bijgooit. Die perswoordvoerder legt het maar aan me uit. Die zegt van, je hebt 50 tegen 50. 50 Oekraïners versus 50 Russen. Bij de Russen gaan er 5 dood. Dat vullen ze liever aan tot 50. Bij de Oekraïners gaan er 5 dood. Dat blijft 45. En zo zakt dat steeds verder weg. Dan word jij 's ochtends wakker. Of als je überhaupt wakker wordt. Maar de volgende ochtend drink je koffie als Oekraïense soldaat. En dan zie je, hey, die is er niet meer. Hey, die is er ook niet meer. Dus dat werkt ook heel erg psychologisch.
Toch even, omdat ik denk dat er luisteraars zijn die denken, ja, die Floris Akkerman, dat is geen oorlogsverslaggever.
Zeker niet.
Waarom?
Gelukkig niet. Waarom? Ja,
wat is je motivatie?
Mijn motivatie is toch omdat dat die jongens zijn een onderdeel van het verhaal. Die zijn onderdeel van de geschiedenis. Je wil weten hoe zij leven, hoe zij erbij zitten, hoe zij een dag doorbrengen, hoe zwaar het is. Dus die verhalen zijn ook onderdeel van die oorlog. Van het nieuws.
Maar er zijn oorlogsverslaggevers in Nederland of in andere landen die ook naar die plekken toe gaan, die dat ook optekenen.
In andere landen dan wel, maar volgens mij in Oekraïne valt op zich nogal mee. Het is niet zo dat iedereen meteen, maar ik weet niet zeker. Ja, nou, het is misschien ook nieuwsgierigheid. Weet hoe het met die jongens is.
Ben je bang?
Nou ja, gek genoeg merk je ook dat je wat dat betreft de eerste keer naar Oekraïne. Wij spreken met knikkende knieën. Maar daarin schrijf je ook op. Dus op dat moment toen ik die bij die tanks hoorde schieten. Ja, was ik eigenlijk niet bang.
Je was al een keer eerder aan het front geweest, toch? In een eerdere reis.
Ja, dat was van de zomer, ja. Dat was dichter bij de Russen. Dat vond ik wel spannender. En nu had ik zoiets. Nu was er een. Was die schuilplaats was dichtbij. Dus daar kon ik zo naartoe. Als ik dacht van. Het wordt met letterlijk tetel aan de voeten.
Ja.
En daar moest je een stuk weg over. Waar gewoon niks was, sommige stukken. Waar je niet even naar een schuilplaats kon. Dat vond ik wel tricky.
Dus je gaat ook eigenlijk mee in hoe relaxed of gestrest je omgeving is.
Ja. Dat ook, ja. Kijk, op een gegeven moment toen die perswoordvoerder die helm opdeed en ook zijn vest aandeed, toen dacht ik, oké, dat is toch wel wat serieuzer nu.
Ja.
Maar ja, kijk, je kijkt, let ook op inderdaad hoe zij reageren. Als zij op een gegeven moment gaan rennen en vliegen en denk van, oh shit, hier gaat helemaal mis. Ja, dan schiet waarschijnlijk, schiet de paniek bij mij ook in mijn hoofd. Maar zij zijn ook heel rustig. Maar weten ze ook dat ze rustig moeten blijven. Want zodra één, dat legt dus ook één zo'n tankcommandant mij uit. Zodra ik in mijn tank in paniek raak, dan slaat het over op mijn bemanning. En ja, dan is het einde zoek. Dus ze weten ook, ik moet rustig blijven.
En toen je op die tank zat, voelde je je meer Olaf Scholz of meer Liz Truss?
Nou, ik voelde me... ik voelde eigenlijk niet zoveel. Ik was vooral aan het opletten van waar we reden. Hoe
hou je vast als je zag, op tank zit?
Nou ja, ze hadden ons
vastgemaakt
achterop.
En dan snel binnen is er overheen.
Ja, zoiets. En daar heb je een plek waar je met z'n tweeën een beetje opgepopt tegen elkaar aan liggen. Dus fotograaf Constantin lag naast mij, lag naast elkaar. En ik moest me vasthouden aan de antenne. Maar ik schudde aan alle kanten, schudde ik van links naar rechts. En op een gegeven moment werkte wel iets relaxter in. Dus toen ging ik me ook, kon je gewoon, denk je van oké, ik kan wel wat oprichten of ik kan wel iets minder... Die antenne iets meer loslaten.
Heb je wel iets van de omgeving dan gezien?
Ja, nou ja, wat ik zeg. Je ziet die velden. Je ziet kapotgeschoten huizen. Je ziet op een gegeven moment het laatste stuk. Dan zie je ook andere tanks staan. Dus waarmee ze groeten. Dus je ziet zeker wat van je omgeving. Ik bedoel, wat dat betreft heb je ook iets achterop. Dus je kijkt ook naar het gebied waar die tanks, dat gebied dat de tank achter zich laat.
Wat voor tank was dit, weet je dat?
Het was een T-64 uit de Sovjet-Unie. Ja. Nou ja, ja, dat is dus het probleem. En daarvoor, dat was ook het verhaal bij die tankbrigade. Van ja, hoe kijken zij tegen nieuwe tanks aan? Wat kan die tank, die westerse tanks die ze krijgen, wat voor verschil kan dat maken op het slagveld? En ja, die T-64, zei één tankcommandant van überhaupt, die Sovjet-tanks, Russische tanks. Ja, dus elke keer is er wel iets aan de hand. Of het is de brandstof, of de communicatie gaat niet goed. Dus ja, zij staan te springen om die westerse tanks. En het grappige is dat de problemen die zij met hun Sovjet-Russische tanks hebben, die hebben de andere kant ook.
Ja, alleen aan de Oekraïnse kant komen er dan nieuwere tanks bij. Dus nou, die Abrams uit de Verenigde Staten, waar wij als niet-militair experts ook maar afgaan op wat de mensen zeggen. Namelijk van ja, dat is hele dure brandstof en die passen niet helemaal op het terrein. Ja, dat zal dan wel. En dan heb je die Leopards 2. Nou, ja, dat is dan blijkbaar een soort droomtank. Maar nu krijgen we ook berichten dat Nederland samen met Duitsland en Denemarken, die gaan een heleboel Leopards 1 dan kopen en uit de voorraden halen. En dan denken mensen die er geen verstand van hebben, en laten we wel wezen, hebben wij eigenlijk
ook
niet. En zeker tot het jaar niet. Maar dan denk je van ja, weet je, Leopard 1, dat is dan toch veel minder dan een Leopard 2. Maar ten opzichte van iets uit 1964 en ook in kwantiteit is het natuurlijk enorm waardevol voor die Oekraïners.
Zeker, nou heb ik die jongens niet over die Leopard 1 gesproken, want die ontmoeten die jongens voordat dat besluit kwam.
Ja.
Maar over die Leopard 2 of andere dingen zeggen, of andere tanks, ja, dat is een. Het is zoveel.
De Lamborghini.
Ja, alles is dus gedigitaliseerd in de westerse tanks. Terwijl ze in een Sovjet-tank moeten ze nog alles met de hand doen, bij wijze van spreken. Ook qua. Het richten op je doel. Dus daarmee is door de digitalisering, gedigitaliseerde tank, is het gewoon veel makkelijker om je doel precies te raken. Terwijl die Sovjet-Russische tanks zijn er veel moeilijker, gaat het veel moeilijker. Het blijkt ook dat ze kunnen je, de westerse tanks kunnen veel eerder dan de Sovjet-Russische tanks de ander zien. Dus je hebt wat dat betreft ook al een voorsprong, waar de Sovjet-Russische tank nog zitten denken van, hey, waar is mijn tegenstander? Heeft de westerse tank hem al gespot en kan hij al vuren? Dus wat dat betreft, de snelheid is ook een stuk groter. Dus wat dat betreft zien die jongens, ja, die zien die westerse tank verwelkomen ze met meer dan van harte.
Ja, wat ik nog van een vriend van mij begreep, die verstand heeft van tanks. Maar als we luisteraars krijgen die zeggen, dit klopt niet, dan ga ik tegen hem zeggen dat hij er geen verstand van heeft. Maar dat met die Leopards 2, ja, die kunnen dus blijkbaar bewegend, zelf in beweging op bewegende objecten ook afvuren. Dus dat is dan ook wel weer bijzonder ten opzichte van wat de Oekraïners dan nu hebben. En de Russen zijn natuurlijk met name sinds Surovikin daar is geïnstalleerd, heel druk bezig met al hun verdedigingslinies natuurlijk te verbeteren. Met mijnen, met nog grotere loopgraven, met noem maar op, allemaal blokkades, greppels. En die Leopards 2, die kunnen dan denk ik niet over alles zomaar heen. Maar kunnen wel meer van die defensielijnen van Rusland makkelijker doorbreken dan andere tanks. Dus dat is wat hij nog mij wist te melden.
Ja, wat wel ook waarvan akte.
Ja. Ik dacht, jij hebt inmiddels zoveel verstand.
Nee, dat weet ik ook niet. Dat geloof ik meteen. Nou ja, ze moeten dus die tanks leren om mee te gaan. Er is wel een aantal Oekraïners, x-aantal doen het al.
Ja.
Maar deze jongens nog niet. En terwijl je zou zeggen, en ze weten ook nog niet wanneer die westerse tanks komen. Ze weten ook niet of zij ze krijgen. En ze weten ook niet als ze krijgen of zij ze ook gaan leren. Wanneer en hoe dat allemaal gaat. Terwijl deze jongens, dat zijn jongens met ervaring. Dus het zou logisch zijn als zij lessen krijgen in die westerse tanks. Maar de bezetting is dusdanig dat die jongens niet gemist kunnen worden aan het front.
Die kunnen niet roteren.
Dus die kunnen niet eventjes gaan trainen.
Aha. Die kunnen hooguit even uitrusten. Dus dan roteren ze wel. Maar ze moeten daarna weer inzetbaar zijn.
Je kan ze niet even 1, 2, 3 even missen. Dus ja. Dat zijn de jongens die ervaring hebben.
Belangrijk punt, ja.
Ja.
Kan je zeggen welke tankbrigade het was?
De eerste.
Kan je zeggen waar het was?
Nee.
En waarom niet?
Omdat die jongens daar verblijven. En als ik zeg waar het is, de Russen luisteren misschien mee.
En dus je kunt niet zeggen waar aan het front je bent geweest?
Aan het Donetsk front.
Ja.
Regio.
Ja. Nee, dat vind ik heel goed hoor. Ik bedoel, ik ga er niet op door dan.
Dat mag, maar meer krijg je er niet uit.
Ben je in Pakrovsk geweest?
Ja.
Want daar ben je van de zomer ook geweest.
Ja.
En daarvoor ben je daar ook een keer geweest.
Maar ik ben nu alleen op de slapen geweest in Pakrovsk.
Oké. Nou ja, omdat dat zijn natuurlijk wel interessante dingen. Als je één keer in de zoveel tijd op een bepaalde plek in de Donbass terugkomt. En goed, laten we eerlijk zeggen voor de luisteraars die de ontwikkelingen volgen in de Donbass. We weten dat sinds 2014 een deel van de Donbass door Rusland bezet wordt. We weten dat er het afgelopen jaar een ander stukje bezet is gemaakt. Bachmoed gaat inmiddels heel moeilijk worden. We weten dat de Russen uiteindelijk uit zijn op de hele Donbass. In ieder geval op de grote steden Sloviansk en Kramatorsk. Pokrovsk is waarschijnlijk het laatste stukje Donetsk dat de Russen eventueel zouden pakken. Dat ligt in het zuidwesten. Maar dan nog zit je natuurlijk hartstikke dicht bij het front. En je hebt mensen ontmoet die toen ook enorm emotioneel waren eronder ook. Omdat iets met een man met medicijnen en een moeilijke situatie. Een oude echtpaar geloof ik. Hè? En dat ze niet helemaal weg konden. En die zijn er gebleven. Maar jij komt, we luisteren de eerdere afleveringen terug. Maar mijn punt is, jij komt natuurlijk dan om de paar maanden bijvoorbeeld in Pokrovsk. En jij kan natuurlijk toch de sfeer proeven. Het verschil zien.
Nee, want Pokrovsk kan ik...
God man, ik heb een inleiding van 2 minuten gehouden. En dan,
Pokrovsk alleen geweest om te slapen. Ja. En we kwamen na de avondklok aan.
Ja.
Dus we waren ook nog eens te laat. En we gingen om 6 uur 's ochtends weer weg.
Oké, dat is wel heel kort, ja.
Dus ik heb niks van Pokrovsk meegekregen. Behalve dan dat een hotel weer open is, in tegenstelling tot afgelopen zomer. Hotel Druzhba.
Ik had heel veel woorden kunnen besparen.
Ja.
Ja,
daar zit je dan. Hè?
Luisteraars die beter kunnen onthouden in welke eerdere afleveringen we het over Pokrovsk hebben gehad. Volgens mij de aflevering van bijna een jaar geleden met Lisa Weda. Toen we het hadden rond de 22e februari over wat in Luhansk en Donetsk gebeurde.
Ik was vlak voordat de oorlog uitbrak, was ik in Pokrovsk. En tijdens de oorlog in april was ik in Pokrovsk.
Ja, toen heb ik je ook wel eventjes flink uitgescholden. Zo van, ik vond het al eng dat je naar Kiev ging. En toen dacht ik van, ga je ook nog naar Pokrovsk? Ben je helemaal goed bij je harses?
Ja, nou, je vertrouwt dus ook op, en dat gaat ook voor zo'n... je vertrouwt op het orde van de jongens. Dat het kan. En dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben dat het kan. Want zij zijn ook niet bij gebaat dat jij jou overkomt.
En als jij daar zit, dan voel je dat ook veel beter aan dan als je niet daar zit.
Ja, dat is natuurlijk het groot verschil van als je hier achter je radio, televisie, podcast zit te luisteren. Dan denk je, oh jee, wat doet hij allemaal? Maar als je daar bent, dan kun je dat makkelijker inschatten, beter inschatten. En dit is ook een... je overlegt, je denkt na, je weet ook bijvoorbeeld, je wordt er ook ervarener in, hè? De eerste keer toen ik naar Pokrovsk ging, wist ik van toeters nog blazen. Nu weet ik oké, het is belangrijk dat er dus ook een schuilplaats is waar je naartoe kan als het nodig is. En dat soort dingen, dat geeft je alweer een beetje veiligheidsgevoel.
En noem nog eens een ander opmerkelijk verschil tussen van die 5 keer die jij in Oekraïne in oorlogstijd bent geweest. In ieder geval sinds de invasie van 24 februari. Heb je nog een ander opmerkelijk verschil?
Ja, wat ik vooral mij opviel is het verschil dat de eerste maanden, toen heerste vooral angst. Angst op wat er ging komen, angst op wat er ging gebeuren. Angst dat de Russen het land zouden overnemen en dat als jij wat verkeerd zou zeggen, dat de volgende dag als de Russen je stad hadden ingenomen, je dorp hadden ingenomen, je kon komen halen. Nu merk ik, als ik het vergelijk, veel meer een vertrouwen in, ik wil niet zeggen een goede afloop, maar wel het idee van we houden stand en we worden niet overlopen door de Russen. We zijn minder bang. Ik sprak bijvoorbeeld de oud-klasgenoot van generaal Zaluzhny. Die werd een jaar geleden, toen de Russen Oekraïne binnenvallen, werd hij ook bestelpt, werd hij bedolven onder de media verzoeken van kun je wat zeggen over Zaluzhny, de hoogste Oekraïnse militaire baas. Die durfde toen niks te zeggen. Uit angst van als ik wat pro-Oekraïns zeg of anti-Russisch en morgen wordt deze stad overgenomen, Zhivago, dan ben ik de haas. Hoe zeg je dat? Dan ben ik
de klos.
Het
haasje.
Het haasje. En die durfde nu wel te praten. Dat is wel voorzichtig en ze is nog steeds een beetje nerveus. Maar goed, die angst is wel minder dan de eerste 2-3 maanden na de oorlog.
Ga je nog een keer?
Zeker.
Ja?
Maar pas nadat jij bent geweest.
Ja, dat is iets waar we binnenkort op terugkomen.
Graag.
We gaan zo heel even teasen naar volgende week. Dat is een ander soort aflevering dan je gewend bent. Maar laat ik ook nog even zeggen dat we ontzettend blij zijn met alle luisteraars die we hebben. En alle nieuwe luisteraars die we krijgen. Want de aflevering over Kazachstan met Tony van de Tocht, de one and only Tony, is in recordtijd de best beluisterde perestrooikast ooit geworden.
Ja, het is gewoon ook een uitstekend item, onderwerp met hele goede spreker en een hele goede host.
En het zegt ook dat de interesse in onze regio breder gaat dan alleen maar de oorlog.
Ja.
En ook de gevolgen van de oorlog natuurlijk. En Tony, als je luistert binnenkort, komt jou iets toe. Wat we dan gaan instellen. Namelijk de Perestrooikast Wisselbeker. Voor best beluisterde aflevering.
Ik kan Tony op zijn cv zetten.
Ja, hè?
Ja.
Dan volgende week. Want dat is een aflevering. Dan ga je een opname horen. En dat is omdat ik al dat heb opgenomen toen jij in Oekraïne zat.
Mm-hmm.
Een interview met Elisabeth van der Steenhoven. En Elisabeth is luitenant-kolonel bij de landmacht. En heeft haar wortels in Oekraïne en Polen. En haar familie woont in Polen. En ja, zij kan een aantal dingen vertellen. Ook over hoe bijvoorbeeld de trainingen van Oekraïners in Nederland gaan. Of in Nederland en Duitsland. En ik kan je daar al een fragment van laten horen.
Nederlandse militairen waren Oekraïense burgers aan het trainen. Onder andere om schutter te worden. En wat er toen gebeurde is dat in die groep Oekraïners was er één man van ongeveer de 40. Die Oekraïner deed enorm zijn best. Wilde heel graag schutter worden. Oefenen. Maar het lukte hem niet om raak te schieten. De Nederlanders deden enorm hun best om het aan die Oekraïner te leren. Maar het lukte hem alsmaar niet. En uiteindelijk halverwege die training die kort is, barstte de Oekraïner in huilen uit. Zei van ja, het kan niet, maar ik moet een schutter worden, maar ik kan het niet, het lukt me niet. Waardoor de Nederlandse militairen alles bij elkaar hebben gehaald en gezegd van ja, we gaan het hem leren. Ik weet niet hoe, maar we gaan het hem leren. We trekken die man doorheen. En uiteindelijk hebben ze met de hele groep die man zoveel advies gegeven, daar zoveel energie in gestopt, dat opeens een avond lukte. En hij schoot raak. Ja, en het was ontroering alom. Die Oekraïner had weer tranen, maar dan van geluk. En de hele groep was dolblij.
En volgende week hoor je het hele interview. En dan hoor je ook Elisabeth vertellen hoe ze haar 92-jarige moeder in Polen heeft ervan kunnen weerhouden om met een Kalashnikov naar het front te gaan. Omdat ze echt van plan was om de Russen kapot te schieten. Ja, wat een teaser, hè?
Ja, zeker de eerste.
Hey, dankjewel voor je verhaal.
Ja, bedankt voor het luisteren.
Tot volgende week.
Pakka. Geen mop.
Aito, dan maar.
Okay.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.